Rut hoofdstuk 1. In de dagen dat de richters richtten, gebeurde het dat er een hongersnood in het land was. Toen trok een man uit Bethlehem in Juda met zijn vrouw en zijn beide zonen weg om als vreemdeling te vertoeven in het veld van Moab. De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi en de namen van zijn beide zonen Machlon en Kiljon. Efratieten uit Bethlehem in Juda. En in het veld van Moab aangekomen, bleven zij daar. Toen stierf Elimelech, de man van Naomi, zodat deze met haar beide zonen achterbleef. Deze namen zich Moabitische vrouwen. De ene heette Orpa en de andere Rut. En ze woonden daar ongeveer 10 jaar. Toen stierven ook die twee, Machlon en Kiljon, zodat die vrouw achterbleef zonder haar beide zonen en haar man. Daarna maakte zij zich met haar schoondochter op en keerde uit het veld van Moab terug, want zij had in het veld van Moab vernomen dat de Heere naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. Dus trokken zij met haar beide schoondochters weg uit de plaats waar zij vertoefd had. Toen zij onderweg waren om naar het land van Juda terug te keren, zeide Naomi tot haar beide schoondochters: "Gaat heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. De Heere bewijze uw liefde, zoals gij die bewezen hebt aan de gestorvenen en aan mij. De Heere geven u dat gij rust moogt vinden, ieder in het huis van haar man." Hierop kuste zij ze, doch zij verhieven haar stem en weende. En zij zeiden tot haar: "Wij keren zeker met u terug naar uw volk." Maar Naomi zeide: "Keer terug, mijn dochters, waarom zoudt gij met mij medegaan? Heb ik nog zonen in mijn schoot die u tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug, mijn dochters, gaat heen, want ik ben te oud om een man toe te behoren. Indien ik al dacht, ik heb hoop, ja, al zou ik vannacht een man toe behoren, ja, al zou ik zonen baren, zoudt gij daarop wachten, tot zij volwassen waren? Zoudt gij daarom verhinderd worden een man toe te behoren? Nee toch, mijn dochters, het is immers voor mij veel verdrietiger dan voor u, want de hand des Heren is tegen mij uitgestrekt." Toen verhieven zij opnieuw haar stem en weende. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut klemde zich aan haar vast. Toen zeiden zij: "Zie, uw schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en haar goden. Keer terug, uw schoonzuster achterna." Maar Rut zeide: "Dring er bij mij niet op aan dat ik u in de steek zou laten, door van u terug te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. Zo mogen de Heeren mij doen, ja, nog erger. Voorwaar de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en u." Toen zij zag dat zij vastbesloten was met haar mede te gaan, hield zij op tot haar te spreken. En zij gingen beiden voort, totdat zij te Bethlehem kwamen. Toen zij Bethlehem binnenkwamen, geraakte de gehele stad over haar in opschudding. En de vrouwen zeiden: is dat Naomi? Maar ze zeiden tot haar: "Noemt mij niet Naomi, noemt mij Mara, want de Almachtige heeft mij veel bitterheid aangedaan. Vol ben ik heen gegaan, maar leeg heeft mij de Heere doen terugkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij heeft getuigd en de Almachtige mij kwaad heeft aangedaan?" Zo keerde Naomi terug met Rut, de Moabitische, haar schoondochter, die met haar uit het veld van Moab meegekomen was. En ze kwamen te Bethlehem aan in het begin van de gerstenoogst.
Thank you. Als we één bladzijde terugkijken, dan staat er bij de tijd dat de richters leiding gaven aan het volk. Laatste zin, makkelijk te vinden. Een ieder deed wat juist was in zijn ogen. Zijn met een kleine letter in zijn eigen ogen dus. Volgende vers, Rut 1, vers 1. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakten van Moab te verblijven. Hij en zijn vrouw en zijn twee zonen. Heel begrijpelijk. Als je doet wat goed is in jouw eigen ogen en je denkt dat is het beste, dan lijkt het alsof je in een maakbare wereld leeft. Dat is niet zo, hè? We leven niet in een maakbare wereld. Hier is iemand weggegaan uit een plaats die Bethlehem heet. Ik denk dat ze daar in die hoek zeggen Bethlehem of iets dergelijks. En dat betekent voor ons hier broodhuis, weten we natuurlijk wel. Klopt het? Ah. Eethuis zelfs. Ah, eethuis. Ze hebben geen eten, dus ze gaan uit het eethuis. En waar komen ze? In de vlakten van Moab. Kunnen we het later over hebben. En precies wat ze vrezen, overkomt hen. Ze vrezen dood te gaan van de honger. En Elimelech vreesde dat, anders had ze die niet weggegaan. En hij komt om met zijn beide zoons. Alleen de vrouwen blijven achter. In Amos, ik heb het er wel bij gekriebeld, ik kan het niet zo goed lezen, daar staat een tekst. Als je vreest voor het ene en vlucht, dan kan het andere je treffen. Als je vreest voor een leeuw, kan een beer je doden. Nou, dat was hier gebeurd. Ik zou dit willen toepassen. Hier waren een aantal economische vluchtelingen. En die gingen niet zeggen, Heer, wat wilt u dat we doen? Want een hongersnood komt van de Heer. Dat is een beproeving van God. Dat was in de woestijn al zo. En deze beproeving hebben ze op deze manier opgelost. Als ik, als u een beproeving van de Heer krijgen, dan kunnen we hard weglopen. Dan kunnen we vluchten. Maar het is ook goed om te zeggen, Heer, u geeft ons deze beproeving. Wat moeilijk. We zijn er doodsbang voor. Maar wilt u laten zien wat de bedoeling is. Kunnen ook anders kiezen. Weer dat laatste vers, Richteren 21. Een ieder deed wat juist was in zijn ogen. Zullen we dat maar niet kiezen?
Rut, in de dagen dat de richters leiding gaven. Het gaat dus over de richters. Als je dan het boek ervoor leest en dan kijkt van waar waren de richters, die houden eigenlijk op met Simson. Die hebben we hier een keertje behandeld, Simson. Die tijd van de richteren houdt op met Simson. En dan vind je twee hele rare geschiedenissen die we altijd overslaan. Maar nou wil ik ze toch eventjes noemen. Het gaat over de Bethlehem-trilogie. Ik weet niet of u daar ooit van gehoord hebt. Maar ik las, hoorde bij de voorbereiding van deze conferentie, ook een stuk van een rabbi die over dat boek Rut schreef. En die zei van ja, over Bethlehem wordt in de Richteren 2 keer geschreven en 1 keer in Rut. We kennen Bethlehem wel, dat was de plaats waar Rachel gestorven was. We kennen Bethlehem ook heel goed, dat dat plaats is waar David geboren is. Dat is het eind van dit boek Rut. Die gaat daar naartoe wijzen. En die wijst dan ook dat Bethlehem de plaats is van het ware broodhuis, waar het brood uit de hemel, onze Heer Jezus, geboren is. Maar nu even over de Bethlehem-trilogie. De Bethlehem-trilogie, het eerste keer dat je Bethlehem dan vindt in Richter, is Richteren 17. En dat is dan een hele rare geschiedenis. Richteren 7. Waarin er een jonge man is die uit Bethlehem komt. En je vindt daar de geschiedenis van Efraïm, van Micha, van een afgodsbeeld, van een afgoderij en van een... Ja, dat lezen we eigenlijk liever niet, want wij hebben de Heere God in ons hoofd. Wij leven voor de Heere God, wij leven voor de Yahweh. En hier was iemand die kwam uit Bethlehem. En die maakte een eigen god en die maakte een eigen efod. En die werd op een bepaald moment eerst priester voor Micha. En die werd later priester voor de stam van de Danieten. Nou, dat is niet zo mooi. Als je Bethlehem daarmee koppelt. Nou, de volgende is Richteren 19. Ook iets wat we nooit lezen. Richteren 19, waar er een Levitische man is van het bergland Efraïm en die krijgt een bijvrouw. En die bijvrouw die komt ook uit Bethlehem. De bijvrouw die loopt weg. Hij gaat die vrouw achterna. Uiteindelijk neemt hij die vrouw weer mee en dan gaat hij weer terug naar het bergland naar dat bergland waar hij vandaan komt. En halverwege, ze kunnen de weg niet in 1 keer klaar krijgen. Halverwege wil hij overnachten. En halverwege overnacht hij in het gebied van de Benjaminieten, bij een stad van de Benjaminieten. En daar wordt die vrouw, is er een oude man, die neemt hem dan mee het huis in. En dan komen een aantal van die jongelui van de Benjaminieten komen die vrouw opeisen. En die verkrachten haar. En dat vindt hij zo erg. Hij snijdt zijn vrouw in een heleboel stukken, stuurt hij door heel het land Israël heen en zegt van, joh, hier is iets, zo'n schandaad gebeurd, schandaad in Gibea, hier moeten wij allemaal tegen optreden. En dus het hele land wordt gemobiliseerd tegen één stam en het resultaat is dat die stam bijna uitgemoord wordt. Wat een tijd is dat. Gelukkig dat we dat nooit lezen. Maar laten we eens eventjes in onze eigen geschiedenis en onze eigen handeling neerkijken. Of wij ook niet in ons zelf hebben dat we zo doordrongen zijn van de gerechtigheid. Dat we daardoor in staat zijn om een stam van Israël compleet af te snijden. Helemaal aan het eind van die Richteren komen ze dan toch eindelijk tot inkeer. Het is verschrikkelijk wat ze gedaan hebben. Want nou zijn er nog maar een paar Benjaminieten over en die hebben geen vrouw. Dan moeten ze toch nog een list verzinnen. Om ervoor te zorgen dat die Benjaminieten toch nog aan een vrouw komen. En dan heb je hier de derde keer. Heb je de derde keer dat het over Benjamin of over Bethlehem wordt gesproken. En weer gaat het bergs af. We hebben het net gehoord. Weer heb je hier iemand met een prachtige naam, Elimelech, met een erfdeel daar in dat land in dat land bij Bethlehem. En die komt erachter van, er is eventjes geen voedsel. Ik ga maar weg met mijn vrouw en met mijn zonen. En weer zie je eigenlijk hetzelfde. Ja, broodhuis prachtig. En we zien het ook zo meteen in hoofdstuk 2, 3 en 4, hoe prachtig het eindigt. Maar het begint vreselijk. Het begint net zoals die eerste keer van de trilogie, de tweede keer. Het begint naar beneden. En dan uiteindelijk, dan zien we dat God hier ingrijpt en een keer brengt. En dat wil ik even in het midden brengen hier. Als je nagaat van welk woord wordt hier nou het meeste gebruikt, is het woord terugkeer. Prachtig. Ze keren zometeen terug uit Moab. We kunnen het hebben over het hongersnood, dat ze daar naartoe zijn gegaan. En ze keren terug, want Naomi heeft gehoord dat er weer voedsel is. Hoewel ze zegt van ja, God heeft mij bitterheid aangedaan. Ik noem me maar Mara en het is verschrikkelijk met mij. Toch ziet God hier, wil God hier ingrijpen en wil God hier zegenen. God wil ze weer terugbrengen naar het erfdeel dat hij ze gegeven heeft. En de meeste keren komt hier het woord terugkeer zo meteen voor. Ik wil vast eventjes vooruitlopen op hoofdstuk 4, waar we zeker niet aan toe komen. Daar wordt het woord terugkeer vertaald met verkwikken. Het is hetzelfde woord. Daar is de verkwikking, die hoort het, dat nieuwe nazaad van Rut, dat nieuwe nazaad van Naomi veroorzaakt. En die verkwikking, die is er ook voor ons. Want door Rut, staat in de geslachtsregisters van de Heer Jezus in Matthäus, door Rut is onze heiland, onze verlosser geboren, ons leven.
Ja, die Maglon en die Giljon hebben misschien vaak aan Naomi gevraagd: mama, is er nog wat te eten vandaag? Nou, we doen het niet meer met 3 maaltijden, maar 2. En toen kwam er misschien een tijd dat moeder Naomi zei: jongens, het is nog maar 1 keer eten vandaag. Meer is er niet. En ze hebben het besproken misschien in hun huis. Maar ik heb iets gemist in dat eerste kleine stukje van het boek Rut. En dat lezen we van Jozefat wel in 2 Kronieken 20. In 2 Kronieken 20, in het 9e vers, daar zegt Jozefat: indien ons een onheil overkomt, zwaard, gericht, pest of honger, dan zullen wij ons voor dit huis en voor uw aangezicht stellen, want uw naam is in dit huis. Wanneer wij in onze benauwdheid tot u roepen, zult gij horen en helpen. Wij lezen helaas van het gezin van Elimelech, Naomi en Maglon en Giljon niet, dat zij inderdaad zijn gaan roepen tot God, wat Jozefat hier wel doet. En hij zegt, en we hebben het gelezen, u zult horen en helpen. Hoe helpen? Dat wist Jozefat ook niet, dat zou nog komen, maar hij vertrouwde erop dat God zou horen. Als je in nood bent, dan mag je weten dat er iemand is die je hoort. En als je in nood bent, dan mag je weten dat er een helper is. En dat is de eerste stap die je doet. Wij als mensen hebben makkelijk de neiging om te zeggen van, dan neem ik die en die maatregelen. Dan ga ik dit wel doen of dan ga ik dat wel doen. Maar als je in nood bent, dan is het goed om als eerste tot God te roepen. Hij hoort. Hij wil helpen. Hoe de situatie ook is. En dat mag je delen, ook in je gezin, ook met je kinderen. En zeggen van, deze nood is er. En of het over een hongersnood gaat, of een andere nood gaat. Er is een nood, er is een probleem. En zover dat op een gegeven moment in die zin voor kinderen van toepassing is, kun je dat met kinderen bespreken en delen. En anders deel je het met je vrouw, of als je alleen bent, deel je het misschien met een ander. Maar je mag weten, mijn eerste gang is naar God die hoort. Hij helpt.
Als wij, broeders en zusters, vrienden, met elkaar het woord van God openen, dan is het, denk ik, goed om te beseffen dat het openen van Gods woord, bestuderen van Gods woord, meerdere lagen kent. Als je dit boek leest, lees je eerst de geschiedenis van Rut, zoals het toen was, gaat dat wat dieper. Dan ga je persoonlijk lessen eruit halen, want Psalm 119 zegt, uw woord is een lamp voor mijn voet. Dus voor ieder van ons, nu hebben wij uit het woord van God lessen te leren. Een volgende laag gaat profetisch. Profetisch over de geschiedenis van deze wereld met als middelpunt het volk Israël. Ik denk dat we niet veel daarover zullen spreken, maar ik noem dat toch. Maar ten diepste, allerbelangrijkste, als we Gods woord openen, dat zullen we straks ook steeds meer zien, gaat dat om een persoon. Gaat om de Heer Jezus. De Heer Jezus zelf zegt in Johannes 5, de schrift is het, en dat is in die tijd al heel het Oude Testament, de schrift is het die van mij getuigt. Het gaat dus God in het Oude Testament en het Nieuwe Testament, in heel de Bijbel, niet in de eerste plaats om ons, maar het gaat om hem, om de Heer Jezus. En pas in tweede instantie gaat het over ons. Dus dat zijn lessen die we met elkaar mogen leren. Openen we het boek Rut. Er is al gezegd dat het boek Rut begint met de woorden, in de dagen dat de richters richten. Je kunt zeggen, het boek Rut is een aanhangsel van het boek Richteren. Dat staat hier meteen al. Die twee boeken horen bij elkaar. Maar waarom hoorden die twee boeken bij elkaar? Wel, we hebben het gehoord, het boek Richteren, dat gaat over de verantwoordelijkheid en de geschiedenis van het volk van God. Wel, als het gaat om de verantwoordelijkheid en de geschiedenis van het volk van God, dan is het altijd treurig. De tekst is al aangehaald door broeder Andries. Als een refrein komt dat terug. In die dagen was er geen koning in Israël. Ieder deed wat goed is in zijn eigen ogen. Het begint, Richter 1, met het gebed tot de Heere. Heere God, wie van ons zal eerst optrekken tegen de vijand? En dat eindigt in hoofdstuk 20 met weer een gebed. Heere God, wie van ons zal optrekken tegen onze broeder Benjamin? Wat een achteruitgang. Eerst vechten tegen de vijand en aan het eind vechten tegen de broeders. Lijkt ons wel. Maar dat is het falen van het volk van God. Het boek Rut is gegeven om ons duidelijk te maken dat hoewel het volk van God faalt niet. Het loopt God niet uit de hand. Het boek Rut geeft ons in het kort de andere zijde, de keerzijde van de medaille, om ons te bemoedigen dat God nog steeds bezig is. Het gaat in Richteren om ons falende verantwoordelijkheid. In het boek Rut gaat het om Gods oneindige genade. Dat dwars door het falen heen van het volk van God, dat hij doorgaat. Is dat niet een bemoediging? Het boek Rut, de naam Rut vind je 12 keer in het Oude Testament, allemaal in het boek Rut. En 1 keer in het Nieuwe Testament. In het geslachtsregister van de Heer Jezus in Matthäus 1. Waarom is dat? Om te benadrukken dat als God in genade handelt, dan gaat dat altijd richting die ene persoon die het middelpunt is van de Bijbel. De Heer Jezus. Dus Matthäus 1 geeft ons al een hint. Als je het boek Rut wil begrijpen, dat is een heenwijzing richting de Heer Jezus. En dat vind je in het boek Rut op verschillende manieren. Ten eerste vind je de persoon van David. In Matthäus 1 is de Heer Jezus de zoon van David. Het boek Rut eindigt met David. Daar gaat dat heen. In het boek Rut vind je nog een persoon die op een schitterende wijze de persoon van de Heer Jezus laat zien in beeld, in type. Dat is Boas. Boas, die hier optreedt als losser. En daarmee vind je een van de prachtigste titels van de Heer Jezus in het Oude Testament, dat hij losser is. En de genade van God onderwijst ons in dit gedeelte, want Richteren begint bij hoog en eindigt bij laag. Het boek Rut begint bij laag, Elimelech, Naomi, en eindigt bij hoog, de genade van God. Maar dan vind je, en dat is hopelijk in de komende dagen duidelijk, in deze 4 hoofdstukken, een 7 dingen die nodig zijn om geestelijk die genade te leren kennen. 7 onderwijs van Gods genade. De genade wil ons onderwijzen, genade wil ons helpen. Maar hoe werkt genade in de school van God? En dan vind je hier elke keer aanwijzingen. Met andere woorden, het overdenken van het boek Rut vandaag is niet alleen maar interessant over vroeger, interessant over het land Israël. Nee, het is geestelijk voedsel voor ons om in genade te groeien. Mogen de Heere geven dat we achter Rut aan ook Aaron mogen oplezen in de velden van Boas.
Boas, Boas is een zoon van Rahab, de hoer. Rahab kennen we uit boek Jozua, hoofdstuk 2. Dat betekent, denk ik, dat het boek Richteren, wat zich daar afspeelt, toch vrij aan het begin van het boek Richteren moet worden geplaatst. Als we daar ook bij bedenken dat het een hongersnood is, het is wel verondersteld, dan zou je kunnen denken de tijd van Gideon, waar een hongersnood was. Er is al gewezen op de genade. En ik denk dat dat een hoofdkenmerk is. Maar genade betekent dat hij wordt bewezen aan rechtelozen. En ik denk, willen wij het volle profijt van dit prachtige boekje werkelijk hebben, het geestelijk profijt, dan zullen wij moeten afzien van elke vorm van recht die wij zouden kunnen denken te hebben. Geen recht. Rut had nergens recht op. En ze heeft ook die plaats van rechteloze ingenomen. Ze heeft geen enkel recht kunnen laten gelden. Kunnen wij ook niet. En toch zijn wij soms zo trots, zo hoogmoedig, dat wij denken een bepaald recht te hebben. En dat kan onze kennis zijn. Dat kan, en ieder kan dat misschien voor zichzelf een beetje invullen. Maar waar wij moeten beginnen, is dat we nergens recht op hebben. En in de geschiedenis van de christenheid, in de geschiedenis van een bepaald deel van de christenheid, waar we een beetje mee bekend zijn, zijn we dat vergeten. En hebben we gedacht, wij weten veel. En de Heer zal wel een speciale voorliefde voor ons hebben. Maar we hebben moeten leren en we moeten dat nog steeds leren. En ik moet dat in het bijzonder leren, dat er geen rechten zijn. En als we zo in die plaats van nederigheid zijn, zoals Rut, dat zien we in Rut, dan kan de Heer met ons gaan beginnen. Dwars door alle ontrouw heen, door alle slechte voorbeelden heen. Naomi was niet een prachtig voorbeeld. Maar Rut heeft in Naomi iets gezien, iets opgemerkt van er is een God die mij wil hebben, bij wie ik wil horen. En dan kijkt Rut niet meer naar Naomi, niet meer naar haar verleden. Hoewel Rut, en we zullen, dat is ja, verbijsterend. Hoewel Naomi probeert Rut terug te duwen, terug te sturen naar de afgoderij notabene. Maar Rut heeft iets gezien en dat heeft haar gegrepen. En ik hoop dat wij gegrepen worden door die God die dwars door alle ontrouw heen zichzelf toont. Laat zien dat hij er is, ook nu nog. En wat zien we dan? Dan zien we, als we die plaats van rechteloosheid innemen, van het besef, we zijn van genade afhankelijk, dan zien we dat er liefde gaat groeien. Liefde. Liefde voor de ware Boas. Liefde voor de Heer Jezus. En dan komt er overgave. Toewijding. Dan ga je niet meer om je heen kijken. Dan ga je niet meer verwijten maken. Dan ga je je geven. En dat is, dat is wat mijn diepe verlangen is, dat wij met elkaar hier vandaan gaan met het besef, God is mijn hele leven waard. Met alles wat ik heb, alles wat ik ben, mijn tijd, alles is voor hem. Dan gaat er een liefde groeien, een liefde bloeien. En dan wordt, ja, uiteindelijk David geboren. Dan wordt, om het met de brief van de Galaten te zeggen, dan krijgt Christus gestalte in ons. Paulus was opnieuw in Barensweeën. En het ging hem erom dat Christus gestalte zou krijgen. Nou, en als wij dat in elkaar gaan ontdekken, Christus, ja, dan gaat de hele zaak gaat veranderen. Dan komen er gesprekken. Het boek Rut is voor driekwart gesprek. Tussen Boas en Rut, Naomi en Rut. En gesprekken, het met elkaar praten, ook als broeders en zusters, maar ook vooral in de gezinnen. Het zou heel mooi zijn als ouders met kinderen gaan praten. Dat in de gezinnen er iets gaat veranderen. Er is geweest op het gezin in Richteren 17, 18, 19, 20. En ik moet zeggen, ik heb die hoofdstukken met buitengewone belangstelling gelezen en overdacht. Dus ik hoop dat dat niet is, want dat lezen we nooit. Lezen. Die hoofdstukken lezen. Je aan laten spreken. Zo gaat het in het algemeen. Hier krijgen we de schijnwerper op een gezin van het totale tegengestelde. En zo kan het ook. En dat is onze bemoediging. En laten we daar ook, ja, kinderen, kleinkinderen, laten we voor hen bidden dat er in deze tijd waarin we leven, waarin ieder doet wat goed in zijn eigen ogen, gezinnen komen die op deze basis willen staan. Rechteloosheid, genade, liefde, toewijding.
Nou, we hadden dus nu nog even een inleiding op het hele boek. Ietsje naar beneden. We hadden dus nu een inleiding op het hele boek. En ook Boas is genoemd. Maar Boas komt eigenlijk natuurlijk pas ter sprake in hoofdstuk 2. Dus misschien gaan we over Boas volgend jaar spreken. Dus op... Maar wat als we nou de tekst volgen, wat gebeurt er nou? Dan lezen we, toen trok een man uit Bethlehem in Juda met zijn vrouw en zijn beide zonen weg om als vreemdeling te vertoeven. Hij gaat dus weg van de genade, hij gaat dus weg van het erfdeel. Ja, dan kun je natuurlijk wel zeggen, allemaal prachtig over Boas, maar hij gaat hier weg. En misschien, waarom ga je weg? Misschien kunnen we daar ook nog wat over horen. En misschien moeten we een beetje, ja, ik zeg het voorzichtig, een beetje ook de teksten volgen.
Ik heb toch nog wel vrijmoedigheid, omdat broeder Jonathan dat ook net noemde, dat als we het woord van God openen en dat willen bestuderen met elkaar, bijbelstudie willen doen, dat we met drie dingen rekening moeten houden. Ten eerste, zo'n boekje, zo'n boek Rut, dat spreekt profetisch gezien over het volk van Israël, hebben we al aangedacht. En we zien hier het volk van Israël in de persoon van Naomi, waaruit het overblijfsel geboren wordt, wat we vinden in de persoon van Rut. Naomi is verstorven. Rut wordt geboren of komt tevoorschijn als het overblijfsel en vindt uiteindelijk de vervulling in de man naar Gods hart, koning David. Het tweede wat we moeten bedenken is dat er ook gesproken wordt in zo'n boekje, dat tweede punt, dat te maken heeft met de raadsbesluiten van God. Met de regeringswegen van God, zoals we dat al overdacht hebben in het boek De Richteren, dat we daar twee dingen vinden. We vinden daar geen koning en ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen. Daar is geen gezag. Daar is duidelijk aangetoond in het boek De Richteren dat het volk van God kiest om een eigen wil te doen en een eigen weg te gaan. De plaats van het boekje Rut tussen Richteren en tussen het boek Samuel is wel heel opmerkelijk. Want we hebben er al aan gedacht dat we in dat boekje Rut spreken en de gedachte vinden dat daar de genade van God naar voren komt. En als het gaat om die raadsbesluiten van God, dan vinden we in het boek Samuel dat daar het priesterschap ophoudt en dat uiteindelijk Samuel de profeet daar verschijnt en het woord van God tot het volk spreekt. Maar wat ik het bijzonder mooie vind van het boekje Rut, als het gaat over de raadsbesluiten van God, de wegen van God met de mens, met zijn volk, dan vind je dat eigenlijk aan een zijden draadje hangt. Want Rut komt bij geval, we kunnen wel zeggen bij toeval, op het veld van Boas terecht. En zo zie je dat de regeringswegen van God, dat God dat zo in zijn handen heeft dat niets hem uit de hand loopt en uiteindelijk hij dat doel bereikt, ondanks het falen van het volk, als het gaat om zijn raadsbesluiten met hetgene wat hij voor ogen heeft. Het derde punt wat we overdenken, waar we al mee zijn begonnen, is de praktische toepassing voor ons als gelovigen, wat we vinden in de persoon van Rut, wat we vinden in de persoon van Naomi en wat we vinden in de persoon van Boas. Dat is de praktische toepassing van het woord van God, wat nu toepasbaar is op onze harten en op onze gevoelens. Wij zijn weliswaar niet het overblijfsel, maar die gevoelens van het overblijfsel, die kunnen wij herkennen als gelovigen en die vinden we bijzonder mooi in het boekje Rut terug.
Het gebeurde dat er een hongersnood in het land was. Ik wil graag met u lezen uit Psalm 33. Vers 18. Zie, des Heeren oog is op hen die hem vrezen, die op zijn goede tierenheid hopen, om hun ziel van de dood te redden. En dan komt het. En hen in het leven te houden in hongersnood. Psalm 33, vers 18. Onthoudt u dat even? Zijn oog is op hen die hem vrezen, die op zijn goede tierenheid hopen. En hij wil graag hun ziel van de dood redden en hen in leven te houden in hongersnood. Ik denk, daar hoef ik eigenlijk niks aan uit te leggen. Dat is duidelijk. En dan ga ik terug naar het boek Rut. En dan ga ik naar die naam Elimelech. Elimelech, zijn naam betekent: mijn God is koning. Mijn God is koning. Spiegel, zou ik haar zeggen. Een spiegel waarin ik mijzelf nu mag zien. En ik ga gewoon maar even een toepassing maken, broeders en zusters. Niet om anderen te veroordelen, maar om mezelf in de spiegel te zien. En dan stel ik de vraag: in hoeverre heeft de Heere Jezus de heerschappij in mijn leven? In hoeverre heeft de Heere Jezus de heerschappij in uw leven? Durven we het aan om die vraag te stellen aan onszelf? Om in de spiegel van Gods woord te kijken? Om ons te onderwerpen aan zijn oordeel, aan zijn beoordeling? Dat is heel confronterend. Toen ik dit voor mezelf overdacht, en dit is niet de eerste keer, maar je hebt het blijkbaar verschillende keren in je leven nodig, of beter gezegd, je hebt dat constant in je leven nodig, dat de Heer zijn licht laat schijnen over mijn leven, over ons leven. Elimelech, mijn God is koning. Was dat zo? Zijn naam betekent dat. Maar de werkelijkheid was anders. Hij, het is al even genoemd, hij gaat niet naar de Heer toe en hij zegt niet tegen de Heer, er is hongersnood, wat moet ik doen? Daar vind je niks van. Maar hij gaat weg uit Bethlehem. Geen vragen of de Heer het goed vindt. Helemaal niet. Helemaal niet. Spreuken 14. Spreuken 14, vers 12. Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood. Spreuken 14, vers 12. Ik lees dat nog een keer. Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood. Ik kom nog een keer terug op mijn vraag. Ik hoop dat we de tijd nemen, echt de tijd nemen, om over die vraag na te denken. In hoeverre heeft de Heere Jezus, en dat zeg ik tegen, in de eerste plaats tegen mezelf, in hoeverre heeft de Heere Jezus de heerschappij in mijn leven? Vier hoofdstukken. Ik wil het gewoon even noemen. Ook voor de jongelui. Ik ben al wat ouder, maar vergeef me dan. Ik vind het makkelijk om een kapstokje te hebben om het te onthouden. Het eerste hoofdstuk. Drie gevallen van overlijden. Huilen. Dat is het, de titel van dit hoofdstuk. Huilen. Het tweede hoofdstuk. Daar vinden we dat Rut op het veld van Boas gaat. Dat is dienen. Daar dient ze haar schoonmoeder. Het derde hoofdstuk. Wachten. Ze moet wachten op datgene wat Boas doet. En het vierde. Wat eindigt het mooi? Trouwen. Een huwelijk. Dus huilen. Dienen. Wachten. Trouwen. Voor de jongelui die hier zijn. Het kan zomaar in de pauze zijn dat ik je vraag om die vier woorden.
Rut hoofdstuk 4, het derde vers. Daar zegt Boas, mijn broeder Elimelech. Het is de neiging om af te geven op dit gezin. Maar hij is dichterbij dan wij vaak denken. Ze gingen inderdaad uit dat broodhuis. Maar hun intentie was toch, vers, hoofdstuk 1, vers 1 aan het eind, om daar slechts als vreemdeling te vertoeven. Lijkt dat niet ontzettend veel op u en mij? Aanwezig uit het broodhuis, hier op aarde, om als vreemdeling te vertoeven. En wat hebben zij een zegen betekend voor tenminste twee meisjes daar? Een Orpa en een Rut. Wat hebben die toch gezien in dit gezin? In eerste instantie wilden ze alle twee meegaan. En een Rut wilde zelfs vader en moeder die leefden toen nog, achterlaten om met deze vrouw mee te gaan. Omdat ze er iets beleefd had van deze God. Broeders en zusters, laten we ons niet te zeer hoog verheffen boven dit gezin. Ze zijn denk ik heel dicht bij ons. En wat hebben zij ook een teleurstelling in hun dienst meegemaakt. Zij waren daar als vreemdeling. Zij waren daar verkondigende de God die zij hadden leren kennen. De God die hij, Elimelech, diende. En dood en teleurstelling overviel hen. En toch komt God tot zijn doel met dit gezin, door deze vrouw, door het nageslacht. Ook als ons in die zin teleurstelling overkomt, mag ook opnieuw dit boek ons bemoedigen.
Ik zou naar Psalm 105 willen gaan. Er was hongersnood. We zien daar een gezin dat wegtrekt. En wat de reden daarvoor zijn binnen dit gezin, dat kunnen er heel veel zijn. Maar ze trokken weg vanuit het land, vanuit het broodhuis. Daar vanuit het land waar God gezegd heeft, dat is een land van melk en honing. En toch, die hongersnood, die is er. In Psalm 105, wil ik iets voorlezen, in het midden leggen. Vers 16, daar staat, toen hij hongersnood opriep op het land en alle staf des brood verbrak, zond hij een man voor hen uit. Ik moest even hieraan denken, omdat wanneer er die hongersnoden uitbreken, heeft God al in de geschiedenis al laten zien hoe hij ermee omging. We weten dat Jozef vooruit is gestuurd. God had het voorzegd en niks loopt God uit de handen. En toen ik in de voorbereiding ook een beetje nadacht, wat heeft dat ons te zeggen? De hongersnoden die er zijn, ook in ons leven. En waarin we telkens weer moeten zeggen, het loopt God niet uit de hand. Wat zoeken we uiteindelijk? En de vraag is, zien we dat God, dat de Heer met ons bezig is? Waarin hij ons wil laten zien wie hij is. Als God grenzen heeft gesteld, een woonplaats waarin wij mogen zijn, in Handelingen 17 staat het zo mooi, dan hebben we de opdracht opdat wij hem zouden zoeken. En daarin zien we een gezin dat wegtrekt naar de velden van Moab, met alle gevolgen van dien. En toch, God in zijn genade en barmhartigheid, het loopt hem niet uit de hand. En telkens in dat boek keert dat terug. Op een wijze waarin we eigenlijk onder bewondering kunnen komen van met welke God we werkelijk te maken hebben. Hier zien we in het boek niet zozeer die zwaarden, maar meer die zeisen. En als het ware dat we in de luwte komen van God, dat God de dingen weer in orde brengt. En ik denk dat is de oefening is waarin we allemaal zitten om telkens weer in die spiegel te gaan kijken wie we zijn. Elimelech, God is mijn koning. Is dat zo? Verwachten wij dat de Heer uiteindelijk alle dingen toch doet meewerken ten goede als we daar blijven waar hij ons wilt hebben? En dat is genade. Waarin God zichzelf hierin openbaart in dit boek. Waarin we zien hoe zijn regeringswegen dwars door alles heen gaat, daar hij laat zien dat hij een machtige God is, de dingen in orde brengt en uiteindelijk toch die zegen wilt geven aan een ieder van ons en ook in deze tijd. Hoewel er zoveel bedekkingen zijn in deze tijd, waarin we wegneigen tot gedreven worden tot een andere, ja, andere kant, waarin de hongersnoden op ons afkomen, toch mag het voor ons blijven staan dat er een man is die voor ons is uitgegaan. En al is de hongersnood uitgebroken, de staf van het brood verbroken, er is die persoon die ons nabij staat. De Heer Jezus heeft het gezegd in deze wereld tegen ons. Ik heb de wereld overwonnen. Wees niet bang. En we mogen achter hem aangaan en zijn woord vasthouden en in hem mogen en hem blijven geloven.
Ik heb vier woordjes ook. Het zit heel erg op mijn hart. Bert heeft vier woorden genoemd. En ik heb ook vier woordjes. Maar ik ga jullie niet vragen in de pauze of je ze nog een keer voor mij wilt herhalen. Het boek Rut, vier hoofdstukjes. En je kan boven hoofdstuk 1, zou je kunnen zeggen, of zetten, kiezen. Hoofdstuk 2 kun je boven schrijven, ontmoeten. Hoofdstuk 3 kun je zetten, rust. Hoofdstuk 4 kun je boven zetten, verbinden, verbondenheid. Daar ga ik niet veel over zeggen, want er wordt links en rechts horen we er al dingen over. Maar toch heel kort probeer ik iets toe te passen. We kennen allemaal de Heer Jezus. Ik hoop iedereen die hier is, de Heer Jezus kent. Dan heb je een keuze gemaakt. Het kan ook zijn dat je de Heer Jezus kent, maar dat je nog heel erg worstelt met heel veel dingen in je leven. En eigenlijk niet weet welke kant je op moet. Net als Orpa en Rut. Dan hoop ik van harte dat je net als Rut de goede kant kiest. Als je dat doet, dan mag je de Heer Jezus ontmoeten. Mag je aan de voeten van de Heer Jezus zijn. Waar het goed is, als je met hem wandelt. Als je bij hem bent, te midden van je goede tijden in je leven, maar ook als het moeilijk gaat. Even toegepast naar Naomi. Die vreugde, wat vreugde betekent. Maar we weten ook dat Naomi bitterheid, of bitter, op een gegeven moment zegt ze dat ze Maraheid genoemd wordt. Wat bitterheid betekent. En soms is het misschien bitter in je leven. Heel bitter. In uw leven. Wat geweldig dat we, als je de Heer Jezus kent, dat je bij hem in je moeilijke periode, dat je rust kan vinden bij hem. Dat wil ik ook vanmorgen tegen jullie en u zeggen. En aan het hoofdstuk 4, verbondenheid. Verbondenheid. Trouwen, hebben we gezegd. Gemeenschap hebben. Bij elkaar zijn. Elkaar beter leren kennen. Ik wou ook deze vier woorden in het midden leggen. En ik hoop van harte dat we, ja, door wat we horen in dit boek, in dit kleine boekje, ik zou haast zeggen de hele Bijbel in vier hoofdstukjes, dat we in deze dag, in deze dagen, wat we ook al gezegd hebben, de Heer Jezus beter mogen leren kennen.
lied 106. Vader.